verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 32 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 32, de eerste twee versen.
Oh,
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel uit het heilige evangelie van Johannes. En daarvan het 20e hoofdstuk nog vooraf doen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 20. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. En zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: ze hebben de Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. En Petrus dan ging uit en de andere discipel en kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus. Ze kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. En Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. En toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en hij zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf wenende. En als zij dan weende, bukte zij in het graf. En zag twee engelen in witte klederen zittende, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? En zij zeide tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? En zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, en zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar: Maria. En zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni. Hetwelk is gezegd: meester. En Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vare op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. En als het aan avond was, op dezelfde eerste dag der weken, als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. En Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang den Heilige Geest. En zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden ze vergeven. En zo gij iemand zonde houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. En daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw handen en steek ze in mijn zijden en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. En Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En Jezus heeft daar nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heren, daar komt het nou op aan om in de naam van Christus te geloven, in Hem te geloven, met Hem verenigd te zijn, vrijgesproken van schuld en straf. Welzalig, we hebben het opgezongen, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, niet voor een tijd, maar voor altijd, voor eeuwig. Heren, mag Gij dat nog onder ons werken, want als geen misschientje daar zich in hoek geschiet, als een dode zondaar, een ter dood gevonniste zondaar, een vrije genade ontvangt, gratie ontvangt uit de mond van de Zoon van God, die gekomen is om verloren zondaren te zoeken en zalig te maken. En dat er nog zulk onder ons gevonden mocht worden, Heren, want Gij doet het nooit anders zoals Uw woord het leert. Gij doet het nooit zoals wij denken dat Gij doet. Gij doet het altijd ongedacht, onverwacht, in een weg waarin we het niet verkiezen. En nochtans komt Uw volk er doorheen, omdat Gij trekt, o Vader. En omdat Gij verlost, o Zoon. En omdat Gij toepast, o dierbare Heilige Geest. Doorwaai onze hof, opdat die specerijen nog mochten uitbotten. De noorderwind van ontgronding en ontbloting, en de zuiderwind van levendmaking en vruchtbaarmaking. Heere, o Gij mocht nog Gij mocht nog toesnellen, toeschikken, dat we aan Uw hand geleid worden. Jong en oud, klein en groot, want we gaan alle naar één huis. En dat huis is voor Uw volk niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En de onbekeerden gaan ook naar huis, naar hun eigen huis, naar hun eigen plaats. Heren, wat ontzaggelijk. Een mens krijgt een leven of een half leven, zij kort of lang, om zich te bekeren. Een voorbereiding op die nooit eindigende eeuwigheid. En Gij roept het ons nog toe, bekeert u, o mensenkind, want waarom zou het gesterven? O huizen Jacobs, tot u heb ik niet gezegd, zoek me te vergeefs. En als we zo zoeken, zoals Maria zocht, dan worden we ook gevonden, want die zijn niet tevreden met het zoeken. Uw volk is niet tevreden met het bidden, maar met de verhoring. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Het is alles door het geloof. En dat geheim waarin Gij de ziel doet geloven, is niet te beredeneren. Het is een geloofszaak. En Gij zijt de bewerker ervan. Gij zijt ook de oorzaak van de vergeving der zonde, want het heilsfeit van Pasen verkondigt ons dit, vergeving der zonde alle volken te prediken. Heren, wat een ontzaglijk wonder als dat in ons leven waar wordt, want we houden het in ongerechtigheid en onder. We houden het niet voor mogelijk, of we grijpen het zelf. Maar als Gij eraan te pas komt, doet Gij het in een weg van recht. Nooit ten koste van uw heilig evangelie, nooit ten koste van uw heilige wet, die Gij de sterveling zet in het binnenste van zijn ingewand. En nochtans worden we door Mozes niet verlost, maar door Christus, de Zoon Gods, die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Waarvan ik, zegt een apostel, de voornaamste ben. Heren, dat er nog zulke voorname zondaren onder ons gemaakt zouden worden. We zijn het, maar we geloven het niet. De slechtste van de slechtste, daarvoor is hoop. Want uw naam is raad voor radelozen. Uw naam is Vader der eeuwigheid, voor hoop voor verloren zondaren. Uw naam is Christus de Gezalfde. Voor mensen die zich van hun eigen behoud hebben beroofd. Want behouden waren we in het paradijs. U hebt ons niet als verloren zondaren geschapen, maar in uw beeld en naar uw gelijkenis. Een levende uit de gerechtigheid Gods, Heere. Daarin kunnen we hersteld worden. Dan is het eerst onmogelijk om daar nog ooit in hersteld te worden. Ach, dat we het mochten weten bij u vandaan. Want wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. Heere, help ons. Help ons door en uit. Maar bovenal dat uw naam verheerlijk mag worden in de uitbreiding van uw koninkrijk tot aan de verste grenzen. Gedenk de broeders, waar ze zich ook bevinden, en ook de zusters in Christus, Heere. Want het is één volk, één herder, één kudde, één geloof, één doop. Eén Heere Jezus Christus. Er is één ware godsdienst. En alle andere godsdiensten zijn vals. Verhoog dan uw naam en kracht. Och, dat we u mochten kennen in de kracht uw opstanding. Voor het eerst of opnieuw, om u vervolgen te kennen. Want gij blijft altijd dezelfde, gisteren en heden. Ja, tot in eeuwigheid. Gedenk de weduwe en de wezen. Heere, mocht gij ze bezoeken met uw heil. Mocht gij ze van het nodige voorzien. En mochten we daartoe nog uitgaan indien het u belieft. Gelijk Filippus moest uitgaan op de weg welke woest was. Heel de wereld is een woeste weg. Maar dat maken de mensen ervan. Maar de weg die woest is, dat is een uitverkoren weg. Want daarop bekeert gij zondaren. Daarop vindt gij ze in hun verloren adamsbestaan op het vlakke des velds, vertreden in hun geboortebloed. O Heere, doe het nog. Gij maakt doden levend. En goddelozen worden door u gerechtvaardigd door de dood uw zoons. Om Jezus wil. Doe het nog, om Jezus wil. Amen. Geliefden, we hebben het opgezongen, want dat is Pasen. Hè? Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf. Enzovoorts. Dat is Pasen. De Heer is op het heilsfeit van Pasen, het heilsfeit van Pinkster, het heilsfeit van de geboorte van Christus in Bethlehems kribbe, in de beestenstal. De heilsfeiten, de hemelvaart, de wederkomst, zijn heilsfeiten. En de laatste trap van zijn verhoging is aanstaande. En als de Heer wederkomst zegt, die zal het dan nog wel geloof vinden op deze aarde, want kijk, we hebben het vanmorgen gehad over de complottheorie van de Joden. En als zij heen gingen, ziet enige van de wacht kwam in de stad en boodschapte de overpriesters al de dingen die geschied waren. En toen kregen ze een geleerd lesje te leren. Zegt, zijn discipelen zijn er 's nachts gekomen en wij hebben hem gestolen als, en zij hebben hem gestolen als wij sliepen. Nou, slapende soldaten, dat zijn eigenlijk deserteurs. En die verdienen de doodstraf. Dat viel me daarna nog op, geliefde. Dat de Joden tegen de soldaten, tegen die wacht, hè, die ze van Pilatus begeerden, doet hetgeen gij verstaat, en ze kregen een wacht mee. En die wachtsoldaten werden omgekocht om die leugen te verbreiden, hè, die de Joden gelovigen tot op de huidige dag. En we hopen daar straks nog op door te gaan, maar de overpriesters stonden in, hè, dat Pilatus, Pontius Pilatus was de stadhouder in Juda. Pontius Pilatus was hun overste. En slapende soldaten, die moesten met de dood bestraft worden. Die kwamen voor de krijgsraad. Nee, zeggen de overpriesters. Wij zorgen ervoor dat u niets overkomt. En zo het gezegd wordt. Wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. Hoe hebben ze dat gedaan? Hebben ze Pilatus, Pontius Pilatus een verhaaltje op de mouw gespeld? Nou, Pilatus geloofde niet elk verhaaltje, hij geloofde nog geen eens wat de Joden zeiden, de beschuldiging van Christus. Want hij zegt, ik vind geen schuld in deze mens. Ik vind geen schuld in deze mens. Dus die man, het begon goed. Hij stond eigenlijk om Christus vrij te laten. Hij begon recht, laat ik het zo maar zeggen. Hij nam het maar niet zo over, hè, die beschuldigingen, hè, die valse beschuldigingen, want hij voelde wel aan. Ja, hij was niet zomaar stadhouder geworden. Nee, daar moet u eens even aandacht aan geven. In het Romeinse Rijk kwam hij maar zomaar niet aan zo'n zetel. Nee, nee. Dan moest je daarvoor bekwaamheden bezitten. Maar hoe hebben ze dan die Pilatus, want Pontius Pilatus is dat verhaal op de oren gekomen natuurlijk. Hè? De soldaten sliepen en de discipelen hebben Christus gestolen. Hè? Het lijk, het lichaam van Christus. Hm? Want het graf was leeg. Hoe hebben ze die Pontius Pilatus toch zo tevreden kunnen stellen? Hoe? Ook met een som geld? Want iedereen is voor geld. Alles is voor geld te koop. We hebben het nog onder elkaar. Alles is voor geld te koop. Oh ja, want kijk, als het puntje bepaalt, toen heb Pilatus Christus overgegeven in de handen der Joden. Hè, toen ze zeiden, als gij Christus loslaat, dan zijt gij des keizers vriend niet meer. Wij hebben maar één koning, dat is de keizer, zeggen ze. Nou, dat is de huidige kerk. Hè? Die geloven blindelings in het koningshuis. We hebben maar één koning, en dat is Willem-Alexander. En dan gaan de vlaggetjes vooruit. Maar als het over de eer van Christus gaat, nou, dan is niemand thuis. Geen dominee is thuis, geen ouderling is thuis, geen beleider is thuis. Niemand. Dan zie je niemand op de straat. Niemand. Iedereen is voor geld om te kopen, behalve die in Christus zijn. Nou, dat is echt waar, ik heb u gezegd. Gods volk worden voor vele dingen bewaard waar de wereld in leeft. Voor onnatuurlijke zonden, daar wordt Gods volk voor bewaard. Zelfmoord, homofobie, allemaal tegen natuurlijke zonden. Die bedrijft Gods volk valt wel dagelijks, we struikelen dagelijks in de zonde. Maar ze bukken niet met twee knieën voor de duivel, dat kan ik je vertellen. En Pilatus was om te kopen. Dat is gebleken toen hij de Joden hun zin gaf en Christus hen overleverde in hun handen. Daar bleek het uit. Zijn vrouw had er veel meer mee te doen. Ik heb er niet te doen met deze rechtvaardige, want ik heb veel geleden. Ik heb vannacht veel geleden om zijnentwil. Dus nou, waarschijnlijk een kind van God. Die vrouw van Pilatus, jazeker. Want niemand lijdt om Christus. Oh nee. Nee, en natuurlijk mens die stapt er overheen. En met 7 mijls lazen over de hof van Gethsemane. En op de kruisheuvel Golgotha, Simon van Cyrene wilde niet zijn. Nee. Hij kwam van de akker, staat er in het evangelie. Of in Jeruzalem aan te bidden, wat het ook geweest is. En hem werd het kruis opgelegd. God moet je tegenkomen. Ja. We moeten gearresteerd worden, anders geloof je het nooit. Nee. Een mens gaat niet, zeg maar, van lieverlee beginnen te geloven. Bijtijds leren geloven door die antichrist in Berkenwoude. Heb je het boekje gelezen? Nou, je hoeft het niet te lezen, want de titel zegt al heel de inhoud. Bijtijds leren geloven. Nou, leren geloven, dat is niet mogelijk. Het is een gave Gods. Het wordt Gods volk gegeven. Gegeven om te geloven, wanneer? Als Christus zich aan de ziel openbaart en hij spreekt woorden der zaligheid. Dat is de vergeving der zonden. Je zonden worden eerst vergeven. Dat is het eerste ding wat gebeurt in de wedergeboorte, waar de wedergeboorte mee begint. Dat is niet de stille tijd van, nou ja, levendmaking, maar die ziel weet nog niks en alles wat er in de afscheiding van gemaakt wordt. Dat is allemaal de grootste onzin. Dat zijn allemaal verzonnen fabels. Christus is het begin, hij is ook het begin van de wedergeboorte. Hij is het begin van de schepping, het begin der schepping Gods. Hij is ook de herschepping, het begin van de herschepping Gods. Dat is voor Gods volk geen vraag. Absoluut voor Gods ware volk is dat absoluut geen vraag. Gij zijt de Christus. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou ja, profeet. Een groot man. Nou ja. Maar wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon. De Zoon van de eeuwige God. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus Gods volk, die staat niet alleen van op de hoogte, daar leven ze uit. Ze leven op het ja-woord van Christus. Dat hebben we u vanmorgen enigszins gepreekt. En ziet, ik ben met jullie de alle de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Daar kon hij pas vermaken toen hij was opgestaan. Want een testament wordt pas geldig als iemand sterft. Dan wordt het testament pas geldig. Nou, volk van God, zorg maar dat je geld op is als je sterft. Dan kan er ook niet om gevochten worden. Want ze vechten als leeuwen en beer. Ik heb vroeger bij zo'n varkenshandelaar geleerd. Dat was een wijs man. Ja, dat was een natuurlijk mens. Hij vreesde God niet. Maar die man, die zegt, Piet, hij zegt, je moet er maar goed op letten. Hij zegt, al die christelijke families die leggen met ruzie uit elkaar. Maar als er een erfenis te verdelen valt, dan komen ze gearmd over de brug. Nou, die man die heeft wat ruzie bij moeten leggen in het intermenselijke vlak. En vanmorgen ook nog genoemd onder elkaar, John Bunyan. Die ging een ruzie bijleggen tussen een vader en een zoon. En op de terugweg kreeg hij een death of cold en daar is hij aan gestorven. Daar is hij aan, een getrouwe prediker was, die ging op zijn paard. Het tegenwoordig trekken ze nergens de schoenen meer aan. Het is allemaal ik en de rest kan stikken. Ja, dat is de huidige kerk, absolute waarheid. Dat is mijn ondervinding van haver te God. Ben je dan beter? Kijk, dat is nog altijd de dooddoener, hè? Nee, ik ben niet beter. Ik ben de slechtste van de slechtste, zegt Paulus. Maar mij is barmhartigheid geschied en daarom kan ik niet meer zwijgen over die gerechtigheid die voor God geldt. En alle zonden moeten verdoemd worden. Ze worden vergeven of je wordt verdoemd. Eén van de twee. Er zijn maar twee wegen, zegt de Heer. Orpa koos voor zich de brede, hè? En Rutte smalle God ter eer. Kinderen, hoor je het? En dat gaat altijd met een belijdenis gepaard. Toen Naomi Rut beproefde, kwam het eruit. Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. Waar u sterft, sterf ik. Nou, dat zeg ik niet. Dat kan je niet zeggen. Een natuurlijk mens kan dat helemaal niet. Ja, hij kan het wel op zijn lippen nemen. Maar dan is het niet waar. Dan is het niet waar. Nee. Want die geestelijke band, die gaat door de dood. Want de liefde blijft tot in eeuwigheid. Dat is de band der volmaaktheid. De liefde blijft in eeuwigheid. Dat is de band der volmaaktheid. En daarmee is ook Gods volk in Christus verbonden. Ze geven zich eerst aan Christus, maar dan ook aan elkaar. En dat is dan de gemeenschap der heiligen. Ja, als je dat niet beoefent. Vroeger was er veel van Gods volk. Tante Lene zei altijd, als God niet van je af weet, dan kunnen mensen natuurlijk zeggen, je inzegenen, noem maar op. Maar als je nooit geen gemeenschap der heiligen oefent, dan mag je je staat voor God ook nog eens nakijken. Want dat is ook door de bloed van Christus betaald. Het heeft Christus alles gekocht om die gemeenschap te verwerven. En ook in de toepassing, als middel van toepassing, daarin zijn volk te doen wandelen. En dit hoofdstuk dat zegt in andere woorden, wat op de opstandingsdag is geschied. En we gaan daar niet in details op in, zoals Maria die vond dan de steen van het graf weggenomen. En in Matthäus 28 zien we dan dat Maria zag dat die steen weggenomen werd. Maar één ding wil ik u wel op wijzen. Dat Petrus en Johannes die gingen naar het graf. Op die opmerking van Maria dat ze de Heer hadden weggenomen. Want het graf was ledig. Toen gingen Petrus en Johannes stonden op en gingen met de vrouwen naar het graf. En wie arriveerde daar het eerst? Want de ene discipel liep harder als de ander. Ja, dat kan zo zijn in het leven van de kerk. De een loopt harder als de ander. De een mag meer leren als de ander. De ander moet wat achterblijven. Maar daar moet je geen systeem van maken. Want hier wordt dat systeem in duigen geschoten. Toen Johannes arriveerde het eerste bij het graf. Maar hij ging er niet in. En toen kwam Petrus. Die had hem ingehaald. En Petrus ging in het graf. Nou, daar heb je nou de vrijmacht van de Heilige Geest. En toen moest Johannes achterblijven. Dus je moet nou niet denken. Je ziet het wel eens als lopers lopen op de loopbaan. Dat de een de ander inhaalt. Dan denk je, die gaat winnen. Maar dan wordt die voorloper, die wordt zo moe, dat die wordt ingehaald. En dan gaat hij nog verliezen. Dus dat inhalen, dat zegt allemaal niks hoor. Dan moet je nou eens opletten, ook in het tijdelijke leven. Al dat inhalen. Je hebt van die provinciale wegen, van die highways. Die hebben vier banen, kun je inhalen. Ja, en dan kom je later diezelfde auto weer tegen. Kijk, daar heb je hem. Die heb ons een half uur geleden ingehaald. Als je een lange rit maakt. En dan haal jij die auto weer in. Nou, wat heb je dan uitgehaald? Ja. En dan kom je nog als eerste op de plaats van bestemming. En zo is het ook in het geestelijke leven. En dan zie je ze allemaal voorbij gaan. En Gods volk kan daar wel eens zodanig door vernederd worden. Dan kunnen ze niet vooruit. Ze kunnen niet vooruit. Nee. Er is een struggeling in het geestelijke leven. Ze kunnen niet meer vooruit. Net als Jacob moest zich voegen naar de gang van het werk. Esau die kon natuurlijk met zijn ruiters. Die kon zijn pijlen boog overal. Waar die wezen wilde was die. Maar Jacob zegt, ja Esau, ik ken zo snel niet. Ik ken zo snel niet. Hij zegt, maar mij mankeert niks hoor. Want ik heb alles. Ezo had gezegd, ik heb veel. Maar Jacob zegt, hè, toen ging Jacob Ezo weer voorbij. Ik heb alles. En Jacob kon niet snel vooruit, maar hij had toch alles. En Ezo kon snel vooruit, maar hij had, ja, hij had veel. Maar ja, dat vele, hè, dat is tot nul gereduceerd. Hè, want dat alles van Jacob had eeuwigheidswaarde. Want je had een erfenis, hè, een erfenis der heiligen in het licht. En daar gaat het om, geliefde, dat we die erfenis delen in die erfenis, in dat testament van Christus. He, zoals ook letterlijk de discipelen werden toegesproken vanuit het eeuwige welbevaren, vanuit het vaderhart, vanuit het hart van Christus, door de toepassing des Heilige Geestes, werden ze daarvan verzekerd. Dat is het heilsfeit van Pinksteren. He, dat, dan wordt Gods volk bevestigd in de vergeving der zonden, want je moet nou niet denken dat het, laat ik zeggen, dat dat heilsfeit op zich het begin van de wedergeboorte is. Nee, nee, de discipelen waren al lang bekeerd. Hoe lang had Abraham er niet moeten wachten op dat heilsfeit van Pasen? Om bekeerd te worden? Nee, 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 nee. Nee, nee, dan staat hij vast met het uur, hè, van het heilsfeit. Het staat of valt wel met het heilsfeit, met de heilsfeiten. O, zeker de zaligheid staat of valt met de heilsfeiten. Die zijn alle geschied en ook de laatste trap van zijn verhoging zal in vervulling gaan. Maar het ziet niet op het tijdstip. Nee. Het geloof brengt alles dichtbij. He, wat de Heer in zijn woord heeft geopenbaard. Het geloof brengt alles dichtbij. He, de toe-eigening van het geloof. Maar dan ben je eerst door God geëigend. Geadopteerd. He, dat gaat eraan vooraf. De goddelijke aanneming gaat aan de aanneming des geloofs vooraf. Zij het onthouden, volk van God. Medeluisteraars, laat je niet bedriegen. De aanneming, dan ben je eerst geadopteerd. Wat kan een geadopteerd? Wat kan een vondeling? Wat kan die aannemen? Moet mij eens vertellen. Zo wordt Gods volk gevonden, hoor, op het vlakken van het veld. Op het vlakken van, en de Heere vindt ze in hun geboortebloed. Doodbloedende. Wat kan zo'n ziel aannemen? De Heere neemt aan. Hij zegt, leef. Leef in uw bloeden. Ja, leef. Dat is Pasen. Dat is Pasen. Dat wonder van vrije genade, geliefde. Ja, daar kan de ziel niet op. Ja, hier aan deze zijde van het graf. We kunnen geen eens de liefde Gods verdragen in ons, hè, in dit sterfelijke lichaam. Niet ten volle verdragen. Gods volk heeft wel de liefde, oh ja. Ze worden door de liefde van Christus gedreven. Ja, maar ze kunnen die liefde niet ten volle dragen, want dan zou je sterven. Ja, de liefde is zwaar om te dragen. Dus, ja, de godsdienst wordt er zogenaamd blij van. Hè, die hebben de vaandel van liefde, maar Gods volk draagt die liefde om in haar hart. Ja, en dat openbaart zich in rechtvaardigheid en oprechtheid. Mooi eens goed opletten. De eigenschappen van de ware liefde is oprechtheid en rechtvaardigheid. Hè? Want de liefde haat de zonde, zelfs de rok die van het vlees bevlekt is. Dat doet de liefde. De liefde verdraagt niet alles. Hè? Ja, de liefde verdraagt alle dingen. Dat betekent alle dingen die rechtvaardig zijn. Je moet nou echt niet denken dat Gods woord bedoelt met de liefde verdraagt alle dingen, dat ze ook de ongerechtigheid verdraagt. Nee, nee, dan maak je echt een dodelijke vergissing. Je moet Gods volk, of je moet Gods woord leren lezen door de inspiratie des Heilige Geestes. Ja, je zegt, maar de inspiratie bestaat niet meer. Nou, kijk, daar heb ik nou alweer, daar heb ik nou, wij worden niet geïnspireerd in volmaaktheid. Hè? Laten we zeggen dat we niet meer kunnen struikelen. De discipelen in hun leer konden ze niet vals leren. Nou, absoluut niet. Petrus kon afwijken in zijn gedrag, maar wat hij geschreven heeft in zijn brieven, dat is door de Heilige Geest geïnspireerd. Maar het woord inspiratie, dat is nog steeds geldig, hoor. Je moet nou niet denken dat zeg maar een woord is van 2000 jaar geleden, alleen geldig voor de discipelen die het woord geschreven hebben, de profeten. Nee, nee. Maar het heeft een andere betekenis. Het heeft niet die betekenis. He, om nou in volmaaktheid, zonder struikelen te wandelen, zonder struikelen te leren. Nee, 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 dat heeft die betekenis niet. He, maar Gods volk kan zonder de inspiratie van het woord niet leven. Gods volk kan zonder het geïnspireerde woord niet leven. En door dat woord worden ze geïnspireerd. Absolute waarheid. Nou, wat wou je me nou? Ze steunen op het ja-woord van Christus. Straks is de bruiloft. Straks is de bruiloft. Maar de Heere heeft zijn ja-woord gegeven aan zijn bruid. En ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen, tot de volleinding der wereld. Dus die bruidegom, die blijft elke dag die bruidegom. Daarin verandert hij niet, want hij is gisteren heden dezelfde. Ja, tot in eeuwigheid. Die leugen, hè, we gaan even terug naar Johannes 28. Die leugen die de overpriesters verzonnen hebben en als een geleerd lesje in de mond gelegd hebben van die krijgslieden, waar was dat om begonnen? Nou, als dat waar, stel dat, hè, dat is natuurlijk de grootste onzin, de grootste leugen die, het is ook een hele kinderachtige, doorzichtige leugen. Laat ik zeggen, stel, je moet wel eens een veronderstelling maken om de tegenstelling te zien. Hè? Stel dat die leugen waar geweest was. Wat hadden de overpriesters daar voor oogmerk mee? Nou, die wilden de wereld inhelpen dat Christus niet de Zoon van God was. Want al was hij niet opgestaan. Stel dat dat waar geweest was, dan was dat niet de Christus. En de Joden geloven, die verwachten nog de Christus. Hè? Nou, ze verwachten hem niet door het geloof, want dat kan niet. Want als je hem door het geloof verwacht, dan is hij gekomen. Hè? Dus die Christus die komen moet, ja, ze zullen hem zien. Degene die zij gestoken hebben op de wolken des hemels bij zijn wederkomst. Als ze zich niet hebben bekeerd, en dan zullen ze over hem bitterlijk kermen. Maar dan is het te laat, dan is het te laat. Hm? Als de Heer de Joden gaat bekeren, dan zullen ze teruggeleid worden naar de Christus die gekomen is. Niet de Christus die komen moet. No, no. Dat gebeurt niet meer in de tussentijd tussen de wederkomst en de tijd waarin we leven. Dat hele duizendjarige rijk, die verwachters van die giliasten van het duizendjarige rijk, dat Christus dan naar Jeruzalem komt en daar een koninkrijk oplicht, dat is allemaal onzin. Geloof ik daar niet in een heerlijke heilstijd op aarde? Nou mens, als je al de symboliek wat in openbaringen staat geopenbaard letterlijk neemt, dan kom je ook in een grote valsheid terecht. En de duivel is daar de lachende derde van. De heilstijd breekt pas aan, door het geloof aan deze zijde van het graf, maar de heilstijd breekt pas aan na de wederkomst van Christus. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Er zal het lam met de leeuw tezamen gras eten. Die zullen elkaar geen kwaad meer doen. In de dierenwereld heerst dan ook de volledige scheppingsvrede zoals die was in de staat der rechtheid. Oh, jazeker. Jazeker. Want die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, die is vol luister van Gods eer en heerlijkheid. Daar zullen de hemelingen, laat ik zeggen, de Gods volk die dan op de aarde leeft. Ik kan het niet in woorden uitklaren wat die nieuwe schepping zal zijn. Gods woord openbaart dat God zal de schepping herstellen, laat ik het zo zeggen, vernieuwen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Dan komt Gods volk weer in een nieuwe staat der rechtheid, waar Christus van het hoofd is. Niet zoals Adam en Eva leefden in die staat der rechtheid tijdens de schepping. Nee. Nu is Christus de representator en hij blijft het. Hij blijft hoofd van het genadeverbond. Dat verandert nooit meer. Hij blijft koning van de kerk. Het lam Gods die de zonde de wereld wegdroeg en wegdraagt. Maar hij blijft koning van de kerk, koning van de kosmos. En daarom, de Vader heeft hem alle macht gegeven. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. En vanuit die almacht herschept hij alle dingen, alsof ze uit het niets, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Ja, je kent daar een vleeselijke voor. Er zijn hele vleeselijke voorstellingen van het hemelleven. Er zijn ook hele vleeselijke voorstellingen van een nieuwe aarde. Hè? Alsof daar natuurlijk allerlei vruchten aan de boom groeien met geen rotte plekjes eraan en noem maar op. Nee, verdien. Gods volk hoeft daar geen peren en appels meer te eten. Nou, absoluut niet, want ze zullen nimmer meer hongeren en dorsten. Dan heb je gedronken van het water des levens om niet. En dan zou je in de eeuwigheid niet meer hoeven drinken. Omdat je in de eeuwigheid niet meer hoeft te, niet meer dorsten zal. Dat geestelijke hemelleven waarin zal zijn, nog man, nog vrouw. Als je daar nou vleeselijk over denkt, dan zeg je, Jan en Piet zal er ook wel zijn, die hebben leren kennen als bloed. Nou, die zullen er zeker zijn als ze in Christus bevonden zijn. Maar je zal dan geen herinnering meer hebben aan het verleden. Je zal alleen, de hemel is vol, gij hebt ons schuldig gekocht met uw bloeden. Uit alle geslachten, volken, natiën en tongen. En dan zullen ze heen wijzen naar het lam. En dan zullen ze geen praatje onderling hebben. Daar is in de hemel geen tijd voor. Nee. Nee, om nog eens even een gezellig achteraf praatje. Nee. Daar heb Christus 24 uur per dag. Er is geen tijd meer, want dan is de tijd opgehouden. Maar daar heb Christus in der eeuwen eeuwigheid alle aandacht. Van alle harten eruit verkoren. Hoe dat zal zijn, Paulus zegt, tot in de derde hemel opgetrokken waar geen, wat geen oog heb gezien, wat geen tong heb beleden. En wat in geen mensenhart is opgekomen. En als je daar een vleeselijke voorstelling van maakt. Ja, dat is afgoderij. Dus het Sanhedrin verzon deze complottheorie. Deze vals vlag. En dat ging met veel held gepaard. Want kijk, daar heb je het weer.
dat is een grote les wat hierin staat opgetekend. Gods woord vermeldt het alles klaar en duidelijk. Aan de leugen wordt altijd veel geld verdiend. En de waarheid wordt niks verdiend. Als Christus zegt, ik ben de waarheid, dan moet hij gekruisigd worden. Want de wereld wil van de leugen leven. Tuurlijk. De christelijke politiek leeft van de leugen. Dat gaat met veel geld gepaard. Natuurlijk. Denk eens goed daarna. Aan de waarheid. Degenen die de waarheid proclameren. Klokkenluiders. In het maatschappelijke leven, het politieke leven. Wat ze allemaal uit de onderste kan halen. Daar zijn ze soms jaren mee bezig om dat te onderzoeken. Die worden gehaald of om zeep geholpen. Ik moet het maar klaar en duidelijk zeggen. Dat wordt niet verdragen. Niet in Nederland. Nergens niet. Nou, als het dan... Die Ulf Kotte, die hebben een zogenaamde hartaanval gehad. Want die bracht alles aan het licht, hè, waar die vroeger in leefde. Hij is ermee in de schuld gekomen, die jongen. Ja, tegenwoordig kunnen ze je zo om zeep helpen. Nou, ik zou je dit vertellen. Bij Gods volk is dat zo makkelijk niet, hoor. Nee. Het gebeurt wel eens, oh ja. Maar dan is het... Onder de toelating. Er was een man in Zuid-Afrika, hij zegt, kan elk mens op mijn woord doden. Want die man die was vol van de duivel. Dat bekende die ook. Hij zei, maar Gods volk kan ik geen kwaad doen. Dat lukt me niet. Om een kind van God, dat is een goede toetsteen. Ga maar eens naar die man toe en kijken of hij in het leven blijft. Hè? Om het zomaar eens te zeggen, ik denk dat heel het hele volk thuis blijft. Ja. Maar David vreesde niet. Hè? De kleine kereltje. Roodachtig van aangezicht, dat vreesde niet voor die grote Goliath. Hij zegt, ik zal je met één ademslag zakje doodslaan, zegt Goliath. Wat zijt gij, hè? Wie zijt gij, wat gij denkt, om met een stok, hè, een hond te kunnen slaan? Ben ik dan een hond, dat gij tot mij komt met een stok? Nee, zegt David, ik kom in de naam van de Heere der Scharen, van de slagorde van Israël. En hij slingerde met zijn steen. Dat gebeurt nog, hoor. Dat gebeurt nog. Alleen komt het niet in de krant. Gelukkig, want wij hebben de krant niet nodig om Gods wonderen te publiceren. Nee, dat doet de Heere zelf. De Heere geeft zelf getuigenis. De Heere geeft zelf getuigenis van zijn testament. Dat hoeft hij echt niet uit een krant te halen of uit een overlijdensadvertentie. De Heer heeft het in zijn woord geopenbaard. Dat zou de hele wereld willen smoren. Ja, maar Gods werk is niet tegen te houden. Nee, je kan God niet tegenhouden met een steen. Dat hebben de krijgslieden ook gedacht. De Joden hebben dat gedacht. En ze zetten daar een wacht. Ja, het is toch aardig zielig. Een wachtpost voor het graf van Christus. Maar de Heere Jezus had een geopende deur. Hij was de geopende deur. Dus die deur die stond al open toen die steen er nog vol lag. Oh zeker. Dominee van Dieren, ik hoorde dominee van Dieren spreken. Hij zegt, ja, toen de discipelen daar bijeen zat in die kamer. Hij zegt, toen de Heere Jezus was opgestaan. Hij zegt, dan leren sommigen dat hij dwars door die deur heen kwam. Maar hij heeft de deur eerst open gedaan natuurlijk. Nou, dan ben je dominee. En dan weet je nog genees, dan weet je nog niks. Van dat verheerlijke lichaam van Christus wat niet meer onderworpen is aan de aardse evenwichtswetten, aan de aardse zwaartekrachtwetten. Dan weet je daar niks van. Want dan weet je helemaal niks van de opstandingskracht van Christus. Dan weet je er niks van. Dat kan ik u vertellen. Want Christus heeft helemaal die deur niet open gedaan. Hij stond daar. En de deuren waren gesloten. Dat staat er. Hij kwam dwars door die deur heen. Jazeker. Als je niet gelooft dat verheerlijkte lichaam van Christus niet meer onderworpen is aan geen ene aardse wet. En het was een echt lichaam. Hij zegt, geef me eens wat te eten. Opdat je het zou geloven. En ze gaven een stuk van honingraad. Hij had het op voor hun ogen. Dat wel. Het was niet zo dat verheerlijkte lichaam niet meer kon eten. Of nee, dat functioneerde als een normaal lichaam. Maar het was niet meer onderworpen aan alle aardse wetten die gelden voor een natuurlijk mens. Anders kon hij toch niet ten hemel varen. Hoe zou hij door die dampkring gekomen zijn als hij geen verheerlijk lichaam had gehad? Wat dacht je dan? Had hij verbrand? Had hij gewoon eens opgestegen? Natuurlijk niet. Om het zomaar eens voor te stellen. Ik spreek over een heiligdom, want de hemelvaart van Christus is een heiligdom. Heel de wereld spot ermee. Maar als je als dominee gaat leren dat Christus eerst de deur moest open doen om binnen te komen. Nou, dan ben ik niet bekeerd. Dan ben ik absoluut niet bekeerd, want de Heer komt door gesloten deuren. Mijn hart zat zo op slot met 7 ketenen geklonken. Vastgeklonken, dichtgeklonken, op slot. Wij hebben de deur op slot gegooid. En die kunnen we nimmer in de eeuwigheid meer open krijgen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop.
En dan komt de ziel erachter dat hij de deur niet open kunt doen. Nee. Want de Heer is zelf de deur. Hij is de deur. Hij opent en hij sluit. En als hij opent, sluit niemand. En als hij sluit, opent niemand. Dat wonder, hè, waar de discipelen, en toen ze van blijdschap, ja, ze waren natuurlijk wel door de Heilige Geest verblijd, maar ze konden het nog maar amper geloven. Is die nou, of zien we een geest, laat ik het zo zeggen. Hè, zo, dat lees je dikwijls, dat ze zich afvroegen, is dit nou werkelijkheid, of het in het vlees geschied is, of het in het lichaam geschied is, zegt Paulus, ik weet, of in de geest, hij zegt, ik weet het niet. Ik weet het niet, ik weet het niet goed. Maar dat ik het gezien heb, dat is waarachtig. He, dat tot in de derde hemel opgetrokken. En toen viel hij weer terug op de aarde, kreeg hij een scherpe doorn in het vlees. Omdat hij zo ver verhoogd was geworden. Zo ver heb kunnen kijken. En dat, opdat ik me niet zou verheffen. Want we kunnen niks verdragen. Mensen. We kunnen geen lof en eer verdragen. Mensen, we gaan er altijd de verkeerde kant, de vleeselijke kant niet op. Zelfs de apostel Paulus kreeg een scherpe doorn in het vlees. Waarom? Opdat ik me niet zou verheffen. Want verheffen, dat zit in ons alle bloed. Ja, ook na ontvangen genade. Want als een mens bekeerd wordt, dan is die zo gevallen. Dan is die zo levensgevallen. We moeten altijd maar vernederd worden, vernederd. He, Gods volk had het vroeger veel over vernederende genade. Ja, maar dat betekent natuurlijk niet dat je dan voor eeuwig je mond moet houden. He, want dat bedoelt de godsdienst. Zo is de huidige godgeleerdheid. Kleine zieltjes kweken. Die kunnen ze aan, dan hebben zij de macht. Kleine zieltjes kweken. Want als er één getuige van Christus opstaat, dat de tucht niet meer gehandhaafd wordt over sodomitische zonden. Nou, dan zijn het briesende leeuwen. Dan zeg je, kijk maar naar je eigen, je bent zelf ook niet beter. En zo worden alle zonden toegedekt. Ja, ja. En straks sta je voor God met die leugen. Want de complottheorie van de overpriesters, van het Sanhedrin. Nou, die is nog zeer gangbaar in onze dagen, want als je christelijke politiek bedrijft, dan geloof je niet dat Christus koning is over de kosmos. Daar geloof je niks van, want dan denk je dat je God nog een handje moet helpen. Zo is Saulus van Tarse, dacht God een handje te helpen, God hem welgevallige diensten te doen om zijn volk te vervolgen. Christelijke politiek, dat is pure christenvervolging, 100%. Dat is een strijd waarvan gezegd wordt in Gods woord, waarom woeden de volken en bedenken ze ijdelheid. Het is tegen Christus en zijn gezalven. Alles hier op de wereld is gericht tegen het levende kind. De strijd tegen het levende kind. Altijd en overal. En Gods volk komt er wel achter dat ze daar het voorwerp van zijn. Want in onze dagen wordt op grote schaal Christus opnieuw gekruisigd. Door degene, door avondmaalgangers en door de ouderlingen. Het staat in Gods woord opgetekend. De ouderlingen vergaderden. En die vergadering, die werd geld van de kas. De emeritus kas, nee. Er stond zo'n kist bij de tempel, waar die weduwe heel de leeftocht in wierp. En uit die kist hebben ze de soldaten betaald en hebben ze Pilatus omgekocht. Dus ze hebben God daarin ook nog bestolen, met die complottheorie. Want alles wordt gefinancierd. Je moet nou echt niet denken dat al die Revo-complot-fantasten, dat die dat zelf bekostigen. Hoor. Moet je echt niet denken. No. Er zijn nog een hoop wereldse klokkenluiders die doen het op eigen zak, op eigen titel, op persoonlijke titel. Omdat ze daar niet van beschuldigd zouden worden. Dat is zo'n op de zak van een ander leven. Nee, er zijn er ook een hoop die dan met de collectezak rondgaan. Nee, ik bedoel nog even die. Er zijn nog echte klokkenluiders, zoals Ulf Kotte, die om zeep geholpen is, omdat hij de waarheid publiceerde. Maar ook in het geestelijke leven, geliefde. Is geen plaats in deze gewesten voor de getuigen van Christus. En toch geeft de Heer een open deur. Ga dan heen, onderwijst alle volken. Dat kan ook niemand tegenhouden. Nee, absoluut niet. Dat kan niemand tegenhouden. Als de Heer hebt dat bepaald. Dat alle volken het evangelie zullen horen. En zeker zijn volk die toegebracht. Want onder die volken heeft hij zijn uitverkorenen die toegebracht moeten worden. Wij weten dat op voorhand niet. En dan kom je op plaatsen waarvan je denkt, wat moet ik nou hier zoeken? Maar soms heeft daar de Heer op de onmogelijkste plekken zijn uitverkorenen die toegebracht moeten worden. En doe je mond maar wijd open, kinderen, en God zal hem vervullen. Dan roept de Heer aan in je benauwdheid. En hij zal u uithelpen, gij zult hem eren. De Heer maakt zijn woord waar, hoor. Echt waar. Kijk, wat mensen zeggen, nou ja, dan zeg je altijd nou ja. Maar wat de Heer spreekt, wat de Heer doet... Wat de Heere zegt, dat doet hij. Absolute waarheid. Daar ben ik een levende getuige van de Heer. Het kan soms lang duren hoor. Het kan soms heel lang duren. Ja? Mozes heeft 40 jaar op de vervulling van zijn roeping moeten wachten. Nou, dan zou je toch zeggen, ja, hij zei het ook, nou kan ik niet meer spreken, ik kan geen woord meer voortbrengen. Maar ja, dan ben je juist het voorwerp in Gods hand, een geschikt voorwerp in Gods hand. He, dan wordt God geschikt. Ja, we houden God voor ongeschikt, want de mens moet alles, de eerste stap overal inzetten. He, en de Heer mag toekijken en het zegenen. Zegen ons werk, zegen de arbeid onze handen. Maar keert het nou eens om, Heere, dat uw werk in ons leven gezegend mag worden. Keert het nou eens om. Laat de Heer nou eens in alles voorgaan. Dan kom je openbaar eens enkel duisternis. Mens zonder verstand. Ja, daar heb je het volk van God. Die weten het niet te beredeneren. Die moet het geopenbaard krijgen. Dus, heel die complottheorie hebben we nog verder uitgeklaard. Het was om in de ronde te strooien dat de Christus en schriften, dat met die leugen en de Joden geloven op de huidige dag, dat was niet de Zoon van God. Dat was een valse profeet. Dat zeggen ze met die leugen. En dat gelooft heel, want anders doe je niet in christelijke politiek. Alle dominees lopen erachteraan. En die SGP. En het RD. Allemaal leugen en bedrog. Een kind kan het onderscheppen. Hoe licht mensen de leugen geloven, het is ongelooflijk. Hoe licht mensen de leugen geloven. Dat geuzenbloed is al helemaal verdwenen, hè, want Nederland wordt overspoeld met leugen en bedrog. Hè. De burgerij wordt helemaal uitgekleed, privacy moet je alles inleveren. Mens mag geen identiteit meer hebben, mag geen persoonlijkheid meer hebben. Hè. Je moet ja knikken waar de wereldorde ja knikt. Hè, je moet straks het beest aanbidden en dat ga je ook doen. Als je God niet vreest, dat ga je ook echt doen. Hè. Dan ga je het beest dan bidden. Je gaat naadloos, hè? Je ziet het, Plasterk heeft helemaal geen moeite gehad om de reformatorische scholen die homofilie op te dringen. Dan hebben ze, verbaasd. Ik veronderstel dat Plasterk, die heeft zijn haren zijn te bergen gerezen. Hij dacht een grote tegenstand ontmoeten en het ging allemaal vanzelf. Ze knikten allemaal. Nou dacht hij dan, als je het beest moet dan bidden, hè? En er staat een soldaat voor je, hè, met een mitrailleur, dan ga je dat naadloos doen. Ja. Heel het reformatorische gemeente, best inclusief de voorgangers, die gaan het beest aanbidden. Want dan zal toch echt blijken of je nou bekeerd bent of niet bekeerd. Gods volk, die aan hun voorhoofden verzegeld zijn, die zullen het beest nimmer kunnen aanbidden. Nee. Kijk, daar heb je het weer. Die zullen nooit hun beide knieën buigen voor de duivel. Want dat is het beest aanbidden. Als je dat doet, dat is het beest aanbidden. Dan kun je veel geld krijgen, net als de krijgslieden hier ook. Dat gaat ook gepaard, dat aanbidding van het beest, dat gaat met miljarden gepaard. Ik profiteer je het in zere naam. Dat gaat altijd met geld gepaard. En dan de leugen, zeg ik nogmaals, wordt altijd veel meer geld aan verdiend. En de waarheid wordt niks verdiend. En als de waarheid enkel de waarheid geopenbaard, dan zou de kranten leeg zijn. Hè, want die leven van de leugen. Hè, de krant brengt de leugens in het land. Nou, 100 jaar geleden geloofde iedereen dat. En nu gelooft iedereen de leugen. Hè, want er is ook een geestesverandering gekomen. Ja, dat is al zo, sinds het paradijs. Maar in onze dagen, er wordt de waarheid meer en meer in ongerechtigheid en ondergehouden. Predikanten vallen af als een blad. Die vroeger nog gereformeerd bevindelijk preken. Ze vallen allemaal af als een blad. Ze durven niks meer te zeggen. En zo is die Van Andel het nooit zijn geschrift bekrachtigd. Waarin hij gezegd heeft, die minister Bos is een engel des doods. Nou ja, ze schreef ook euthanasiewetten. Dan ben je toch een engel des doods, ja of nee? En als hij dan die abortuswetten en die Beatrix, koning Beatrix destijds ondertekend en Dominic Corti staat ze daar te feliciteren op een jubileum. Met foto's in de krant. Wat ben je dan mee bezig? Ben je dan een knecht voor God? Nou, ik geloof er absoluut niks van. En Gods woord leert mij ook dat dat niet kan. Nou, absoluut niet. John Knox was een knecht van God. En die bestraft die koningin Maria vanwege haar goddeloze regering. Vanwege haar goddeloze wetten. Vanwege haar godslasterende daden. Daar bloosde hij niet voor. Nee, toen hadden Gods knechten nog gezag. Hè? En nou durven ze niks meer te zeggen. Ze zijn allemaal beslommeringen. Dus ze zeggen dat omdat ze de Pilatus willen spelen. Hun handen willen wassen in hun onschuld. Ze staan niet meer in de bres voor de schapen. Nog niet voor de schapen. David die stond in de bres voor zijn schapen. Hij greep die beer bij zijn baard en sloeg hem de hersens in met zijn knots. Nou, ik heb het nooit, ik kan niet zeg maar in kerktaal, kan ik dat
uit de huidige kerkgeschiedenis dat verhaal. Zoiets. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een dominee instond voor zijn schapen. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Never. Het is allemaal sentiment. Het hangt van sentiment aan elkaar. En weet je wat er dan gebeurt? Als de puntje bepaald die komt, dan barst het allemaal als een zeepbel uit elkaar. Want dan weet niemand van niemand. Dat noemen ze nou liefde. Hè? Dat noemen ze nou naaste liefde. En al die mensen die dan zogenaamd opkomen uit de liefde, als het puntje bepaald die komt, dat zijn je verraders. Dat zijn je verraders. Geloof ze niet, zegt het woord van God, als ze vriendelijk tot u spreken. Dat zijn heel gevaarlijke mensen. Al die vriendelijke mensen, heel gevaarlijk. Want de duivel komt altijd met een vriendelijk gezicht, kinderen. Denk er goed op, wees ervoor op je hoede. Ja, dan moet je de Heere smeken, hè? Want zonder de Heere ben je niet op je hoede. Dan val je in alle kuilen die de duivel je strikt. Dan stap je in alle strikken die er zijn. En als de Heere me loslaat, trap ik in alle kuilen die er zijn. Maar de Heere is een bewaarder Israëls. Jazeker. Gods volk hoeft daarover niet zo benauwd te zijn. Nee. Ik heb voor u gebeden. De Heere staat met zijn hart borg voor zijn kerk. Hij is borg dat zijn volk niet in onnatuurlijke zonde. Nou, absoluut niet. Daar is hij borg voor geworden. Want hij heeft ze verlost van de heerschappij des duivels. Ik ben met u lieden. Dat betekent naar zijn majesteit, Godheid en naar zijn genade. En dacht je daar nog dat daar een sodomitische zonde mee gepaard kan gaan? Dacht je dat? Nou, dan zit je heel de christelijke leer te vervloeken als je dat leert. Heel dat celibataire refodom, daar gaat God voorbij. Het is ook voor de wereld, is het klaar en duidelijk dat God daar voorbij gaat. Want er gaat niks, de wereld hoort niks meer. Ik heb het vanmorgen, ik heb het zoveel. De wereld hoort niks meer. Hoe God werkt, dat weet de wereld niet meer. Het wordt hun niet meer verteld. Vroeger ging Gods volk nog wel eens de straat op. Om van zijn grote werken te getuigen. Ja. Nou, ik heb wat dat betreft in de wereld veel meer een klankbord gehad als in de kerk. Dat is een trauma van mij geworden. Een trauma. Want het is allemaal een papieren godsdienst. Je komt af en toe een kind van God tegen, af en toe. Maar als het puntje bepaald die komt, dan kom je er ook achter dat die betoverd zijn. Omdat ze, ja wat? Omdat ze de dominees naar de ogen kijken. Het zijn geen vrije getuigen meer. Kijk, want vrije getuigenis, dat wordt gehaat als de pest. Het moet allemaal gebonden zijn aan regels. Dan mag je nog gelimiteerd iets zeggen. Al die kamerleden, die mogen echt niks zeggen, geen kwaad zeggen van het koningshuis, ook al is het waar. Als koning Alexander natuurlijk zeg maar, zich uitspreekt voor pro-homo, pro-lesbienne, noem maar op. Daar mag niemand wat van zeggen. Ben je dan een kind van God? Nee, dan ben je het niet. Nee, dan ben je het absoluut niet, want die buigen niet meer voor de duivel. Nou, absoluut niet. Nou. Nee, daar zorgt Christus voor, ze hangen zelf niet de hel uit. Nou, absoluut niet. Nou. Daar zorgt de Heer voor. Ik ben met u lieden. Om u daarvoor te bewaren voor die strikken des duivels. Nou kan Gods volk wel in de strik vallen. Oh ja. Kijk maar op de apostel Petrus in Antiochië viel in de strik van veinzing. En die keerde dus zijn rug naar de bekeerde heidenchristenen. Ja, en wat had hij wel geweten? Want toen volgde de bestraffing. Die hij lief heeft, die bestraft hij en die kastijdt hij. Hij neemt een iegelijkszoon aan die hij lief heeft. Dus bij de adoptie hoort bestraffing. Niet direct. Heer, laat je eerst in die liefde wandelen. En dan denk je dat je zo naar de hemel gaat. Van het diensthuis van Egypte zo de kortste weg naar het beloofde land. Nee. Gij moet door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Neem mijn juk op u, man. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat gaat de kerk leren, moet ze ingeoefend worden. Want meestal als je iets achter je aansleept, is het dubbel zwaar. Als je het opneemt, dan is het lichter als dat je het achter je aansleept. Want wij hebben er ook geen zin in. Nou. Maar toch maakt de Heere zijn volk mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. De Heere stort zoveel liefde in je hart uit, dat je de wereld is me geen pijptabak meer waard. We kunnen nog, ook een kind van God kan als een mol in de aarde vroeten. Oh jazeker. Maar de Heere hoeft hem maar slechts te herinneren aan hetgeen hij gevrocht heeft. En dan staan ze er weer voor. Oh ja, absoluut. De Heere hoeft zijn geest maar aan te wenden. De geest hoeft maar te blazen waarheen hij wil. En Gods volk gaat waarheen hij wil. Jazeker. Hij verkiest en hem doet naderen. Hij zendt ze uit. Ziet, ik zende u lieden. En hij blies op hen, ontvang de Heilige Geest. Nou, dus dat is een werk Gods. En Gods volk weet daarvan. Gedreven te zijn, gedreven door zijn liefde, dat is de drijfveer. En die liefde wordt aangedreven door de Heilige Geest. Door die inwonende Heilige Geest. Hij is de grote leider die door de Geest Gods geleid wordt, die zijn kinderen Gods. En is Gods volk daar altijd zo van bewust? Ja, nou, het zit niet in je bewustwording, hoewel het niet onbewust is. Nee, het zit hem in het geloof. Gelooft gij dat ik dat doen kan? Ja, Heere, zegt Martha, dat geloof ik absoluut. Dat geloof ik absoluut. Hij zal opstaan in het laatste. Nee, zegt de Heer, geloof gij dat ik dat nu doen kan? Ja, nou ja, hij legt 3 dagen in het graf en riekt dan. Dat kan niet meer. Dat kan niet meer. En toen het gebeurde, ja. Nou, lees je niet meer van Martha, maar ja, die waren zo vol van het wonder. Ze waren zo vol van Christus. Ja, die mensen die hebben de rest van hun leven allemaal gezongen. Maria, Martha, Lazarus. Dat doet de Heer nog. Dat doet de Heer nog. Dat je door de tuin wandelt of weet ik het waar je bent. Of in de boot vaart. Gods volk is niet zo wettisch hoor. Nee, helemaal niet wettisch. Meestal de andere kant op. Dan zegt tante Margie, als er in een verjaardag, dan ben ik, dan krijg ik thuis weer de slag naar binnen. Ik was degene die het hardst gelachen had. Ja. Dus die evangelische wandel slaat ook wel eens door. En dan moet Gods volk weer bestraft worden, berist worden, vermaand worden. Nou ja, is dat een leven aan de teugel? Nee. Nee, de Heer trekt zijn volk met touw van eeuwige liefde. En hij houdt ze ook aan de touw der liefde. Dus een onzichtbaar touw is geen echt touw. En de touw laat hij ook wel eens vieren. Omdat je weet aan welk touw hij vastzit. Maar Gods volk kan dat pad niet recht houden. Het zijn geen rechtopstaande christenen. Nee, het is een kruipend volk. Ik zal mij doen overhouden. Een ellendig en arm volk. En die zullen op mijn naam betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen. Hoor niet, nog leugen spreken. En in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden. Ik leer u hier wat het woord mij leert. En wat de autoriteit van het woord zegt. Wat de Heilige Geest zegt. En geen bedrieglijke tong zal gevonden worden. Maar ze zullen wijden nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Maar als je nou de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen. En het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper. Die te prijzen is in alle eeuwigheid. Wat zal daarvan het einde zijn? De eeuwige nacht. Want God laat niet met zich spotten. God laat niet met zich spotten. Dus de leugen, al die vals vlaks, die worden door Gods volk niet geloofd. Niet geloofd. Nee, absoluut niet. Daar hoef je niet allerlei artikelen voor te lezen, want de Heilige Geest maakt dat bekend. Ook al heb je nog in menselijke zin een oprechte geest. We hebben tegenover God van nature een leugenachtige geest. Maar laat ik zeggen, intermenselijk gebeurt er nog veel goeds. Om het nou maar zo simplistisch te zeggen. Er staat ook in het woord. De kinderen der duisternis die zijn voorzichtiger in hun geslacht als de kinderen des lichts. Dus je moet nagaan. Soms zijn de wereldse mensen veel slimmer, veel verstandiger als de kerkmensen. Je moet nou echt niet denken dat het verstand van de kerk uitgaat. Nou, forget it. Wat ik daarmee heb meegemaakt, dan zeg ik, nou mens, het is nog een kleuterschoolniveau. Echt niet hoor, echt niet. De nuchterheid is helemaal weg. De rechtsvaardigheidsgevoel is helemaal weg in de kerken. De geest des onderscheid wordt gemist. Je vindt er niks meer van. Ze gooien alles op één hoop. De leugen wordt geloofd. De zonde wordt gekerstend tot wet verheven. Christelijke politiek, daar stemt iedereen op. En het is van God vervloekt. Want het is allemaal leugen en bedrog. Als je de waarheid aanpast, dan doe je de leugen. Ja, hier staat het. Dan ben je al gearriveerd in die tweede trap van verwerping. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen. Als je Gods woord maar enigszins aanpast naar de omstandigheden, bedrijf je de leugen. En dan leef je daarin. Nou, als Gods volk, Petrus, die werd direct, kreeg hij een slag op zijn hoofd. Gij die je Jood zijt, Paulus noemde geen eens zijn naam meer. Hoe kunt gij die heidenchristenen menen te veranderen, zoals de Joden, die in de besnijdenis, dat ze weer die leer van de besnijdenis moeten aanhangen. Terwijl dat een valse leer was geworden, want het was in Christus alles volbracht. Er hoefde geen mens meer besneden te worden. Want het voorhangsel was gescheurd van boven naar beneden. Er was op geen mensen te pas gekomen. Niemand had er met een schaar in geknipt. En het scheurhangsel, want als het van beneden naar boven, dan zeg je, ja, dat is mensenwerk. Nee, het scheurde van boven naar beneden. Dus Gods volk hoeft er niks aan te doen. Nee, de Heere heeft het alles verworven voor zijn kerk. De Heere heeft het alles voldaan. Het heeft geklonken aan het kruis. Het is volbracht. Dat was, toen kreeg de hel zijn grootste vernietigende ruk. En toen is hij als... toen heeft hij het huis gebouwd voor zijn kinderen. En in dat huis is dat alles vrede. David wou een huis bouwen voor de Heere, maar de Heere zegt, ik zal u een huis bouwen. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dat wordt hier aan deze zijde van het graf al waar. Dan worden ze al, de bruid wordt in die kamers van de koning geleid. En daar zien ze alles. Vrede, gerechtigheid, geen gevaar in Christus. Geen gevaar zal je meer overwinnen, betekent dat. Als gij door het vuur zult gaan, zal het u niet verbranden. Als gij door het water zult gaan, zal het u niet verdrinken. Gods volk is zo'n gelukkig volk met zoveel verzekeringen van de zijde Gods. En het gaat er altijd gepaard met zo'n angstvallig hart. Met zo'n angstvallig hart. En zou de Gods beloftenissen immer aan vervulling missen? Dan ga je wel twijfelen of God bestaat. En sommigen twijfelden, ik ben er wel eens blij mee geweest dat het hier geschreven staat. En sommigen twijfelden. Toen ze kwamen op de berg die Jezus hen bescheiden had. En sommigen twijfelden. En de Heere neemt altijd de twijfel bij zijn volk weg. Twijfel wordt nooit goed gesproken. Nee, maar de Heere neemt het wel weg. Want als je zonden vergeven zijn, dan is die twijfel ook vergeven van verleden, heden en toekomst. Zelfs de meest bevestigde kinderen Gods, die worden wel eens in twijfel gebracht. De Heere laat dat toe. Opdat je niet zou steunen op je geloof. Maar op de weldoener, op de zaligmaker, op Christus de Heere, op de opgestane levensvorst. Daarom roept Paulus het uit, opdat ik hem kenne. Hij kon hem, maar een vervolger te kennen, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Dat is het leven der heiligmaking. Om hem te kennen in de kracht van zijn opstanding, eigen krachten te verachten, wordt alleen op Jezus school geleerd om te gaan in zijn kracht. Dan mag jij zwak zijn, kindersheren. Want in mijn zwakheid, zegt Paulus, wordt zijn kracht volbracht. En daarom roem ik in mijn zwakheid. Want als ik sterk ben, heb ik Christus kracht niet meer nodig. Daarom roemt een apostel in zijn zwakheid. Opdat de sterkte Godes zou zijn. Ja, we zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel uit Psalm 32 en daarvan het derde zangvers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborgen kwaad dat in mij werd gevonden. Gods volk hoeft niks meer te verbergen. Dan open je jasje en dan zeg je, Heer, kijk er maar in tot de bodem. Maar ik beleed naar ernstig overleg, mijn boze daan, gij naam die gunstig weg. En wat er verder volgt in dat derde zangvers van Psalm 32.
Thank you.
opmerkelijk hè, dat die krijgsknechten veel geld krijgen. Nou maken ze er salaris van. Judas kreeg maar eenmalig 30 zilverlingen. En nou hebben ze hun salaris van die 30 zilveringen. Dus het is in onze tijd nog veel erger geworden. Maar de Heere gaat door, want die 11 discipelen die waren heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Net als de vrouwen zijn voeten aangrepen en hem aanbaden, doch sommigen twijfelden. Dat betekent niet dat die twijfelaars hem niet aanbaden. Nou, dat staat er niet. Hè. Dat staat er niet. Nee. Ik heb u al gezegd, voor hen was het wonder te groot. Hè. Toen Petrus zei, meester, dat zal u geenszins geschieden, toen de Heer Jezus nog voor zijn kruisdood stond. Toen zegt hij, dat zal u geenszins. En desgelijk zeiden alle andere discipelen, moet u maar eens opletten. Petrus naam wordt vaak genoemd, maar alle discipelen dachten bijna altijd hetzelfde als Petrus. En Jezus bij hen komende, zoals die bij achterop kwam bij die Emmersgangers, hij bij hen komende sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is voor Gods volk een grote troost, omdat er naar het aanschijn de duivel regeert. Het is ook alles geprofeteerd in Gods woord, dat deze wereld die zal vergaan en dat we in vreselijke tijden terecht zullen komen. Er is nog geen plek voor het levende kind geweest, maar het wordt nog veel erger. De illuminatie is bezig om al het geloof in Christus uit te roeien. Het mag ook straks niet meer beleden worden. Nee, kijk, de islam mag alles beleiden. Daar worden de lopers voor uitgelegd. Die mogen verkrachtend hun weg gaan en er staan nauwelijks straf op. Het wordt allemaal goed gepraat. Vooral alles wordt goed gepraat. Want je mag die islamieten niet beledigen, maar de christenen mag je vrij beledigen. Dan mag je een god lasteren, dat mag allemaal. Ja, die wetten die zijn al in werking hoor. Die wetten die zijn al in werking. De Sharira-wet die wordt in de westerse landen overal ingevoerd. Heel de wereld moet verislamiseerd worden. Want dat weet de illuminatie, dan hebben ze hun doel bijna bereikt. Dus ze laten het islamieten opknappen. Ze maken breed baan voor die mensen. Want ze weten dat. Dacht je dat die illuminators de wereldgeschiedenis en de kerkgeschiedenis niet kennen? Oh, absoluut. En daarom doen ze het. Daarom doen ze het omdat ze weten dat als er iemand die God vreest, niet voor hen zal buigen. En daarom degene die het beest niet aan zullen bidden, die zullen gedood worden. Dat staat ook letterlijk in Gods woord. Moet Gods volk daarvoor bevreesd zijn? Nee, want de Heer heeft gezegd, ik ben met u die de alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Ze konden de handen niet aan Jezus slaan, want zijn dag was nog niet gekomen. Dat is ook precies zo met zijn Gods volk. Hoor. De Heer, de Gods volk is zo veilig, het veiligste volk. Hè? Het meest beschermde volk ter wereld. Ja. Dat hebben allemaal geen legers nodig en geen harnassen tot bescherming. Nee, ik kan in deze niet gaan, zegt die kleine David. Want ik heb het niet begeerd. Ik heb God begeerd. Hè? Gods bescherming. Die op Gods bescherming wacht. Die heeft de koning de koningen tot zijn beschikking. Niet uit de vrije wil. Hè? Maar de Heer die stelt zich beschikbaar als bewaarder des volks. Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Dat is alle autoriteiten vermogen namelijk om als hoofd der gemeente dezelfde door de gehele wereld te vergaderen, te regeren en te beschermen. Hij brengt ze ook toe. Hij zorgt dat het woord tot daar komt, daar gepredikt wordt, waar zijn uitverkorenen moeten worden toegebracht. En ga dan heen, het volgt er direct op, ga dan heen, onderwijst al de volken. Dus alle volken moeten onderwezen worden. Opdat er niemand geen verontschuldiging meer zou hebben. Alle volken moeten onderwezen worden. De Heer die opent die deuren die niemand kan sluiten. Het evangelie zal verbreid worden. Niet onder allerlei valse vlaggen. Want dat onderwijs dat werd hier maar 11 discipelen opgedragen. Dus je moet nou niet denken dat de Heer nou een leger van 10.000 soldaten daartoe geroepen heeft om dat te doen. Nee. Die 11 discipelen wordt gezegd om heel de wereld over te gaan. Nou, het menselijke ratio zegt, wat stelt dat nou voor? Wat is dat nou een druppel op de gloeiende plaat? Die 11 discipelen. Maar nochtans hebt de Heer, Paulus heeft hij naar Europa gezonden, in zijn gevangenschap. Zo is het evangelie in Europa gekomen. Willibrord en Bonifatius heeft hij verwekt om het in de lage landen te prediken. En er waren ook valse predikers onder natuurlijk. Neem nou maar Menno Simons. Kolbrug zegt er zo treffend van, hij heeft niet gedwaald, hij wist er niks van. Ja.
Dan word je nog eens onderschept. En dan krijg je nog eens een keer een onderschepping dat je zegt, ja, hè, die mensen konden het zo in één zin zeggen. Tegenwoordig hoor je niks meer, want men heeft die gave niet meer. Op de Pinksterdag werd de gave des Heilige Geestes overvloedig uitgestort. De bekwaamheden des Geestes, de doorwerking van de Heilige Geest, werkt dat ook, ook in onze dagen, maar het is zodanig particulier geworden, dat is altijd zo, maar zo overvloedig de Heilige Geest is uitgestort worden op Pinksterdag. Je leest dat ook in de nadere kerkgeschiedenis. Onder de opwekkingspredikers die er geweest zijn, was ook alles geen goud wat er blonk. Nee, zeker niet. Want onder de grootste opwekking, op de grootste huichelaars komen dan openbaar. Je ziet het aan Ananias en Safira. Zelfs tijdens de Pinksterdag kwamen die openbaar. Die deden net alsof. Simon de tovenaar, doe maar op. Nou, dat is in onze dagen gemeengoed, want die mensen bezitten de vooraanzittingen van de stoelen, van de kerken, de vooraanzittingen van de kerken, van de synagoges wordt er in Gods woord gezegd. En Gods volk die is dwalend en dolend over de bergen en de dalen, buiten de legerplaats, maar Christus voegde hem bij zijn discipelen, waarom buiten de legerplaats, op de bergen waar Jezus hem bescheiden had, daar heb je nou de kerk van vandaag, mensen, de kerk met een hoofdletter hoor. De Heere voegt zich daar waar zijn volk vergadert. Waar op de berg die Jezus, dat is de berg Sion, de berg die Jezus heeft uitverkoren, allemaal geestelijk te verstaan. Daarin werden ze letterlijk op de Olijfberg bediend, want daarvan is Christus ten hemel gevaren. Maar ze krijgen nog een opdracht, wil ik heel niet zeggen, ze krijgen een roeping. En die roeping vervult de Heere zelf door zijn geest. Absolute waarheid. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Onderwijzen waarin dopen in de drie enige naam, leren en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dus daarin worden ze onderwezen, die tot bekering gekomen zijn, onderwezen in de leer van Christus. Nou, daar kom je nooit in uitgeleerd. Dan word je wel gedegradeerd van klas 3 naar klas 1. Gods volk die boert niet vooruit, maar teruguit in hun eigen waarneming. En dat is de opwas in de kennis van Christus om de lerende hen onderhouden. Dus er is een onderhouding. Wat betekent dat die onderhouding? Dat je de christelijke leer nooit meer opgeeft. Dat je zegt, dit is de waarheid. Daar leef ik bij en daar sterf ik bij. Dat kan ik niet aanpassen, met geen letter niet. Nee, ook als de tijden veranderen. Dus zoals de christelijke politiek, die sluit zich naadloos aan aan de omstandigheden. Dan passen ze Gods woord naadloos aan. Ze doen net of ze God zelf zijn. Weet je wat er in onze dagen, als het nou recht door de Heilige Geest geregeerd zou worden, de kerk, de gevestigde kerk, dan zouden alle SGP'ers onder de tucht komen te staan. Dus iedereen, al die SGP-dominees komen onder de tucht te staan, want de SGP is van God vervloekt, ik zeg het nog een keer. Ik heb het met duizend bewijzen, met feiten bewezen. Dominees gaan er niet op in, maar ze stemmen er wel op. En ze laten ook de gemeenteleden in die leugen dwalen. Zijn dat herders? Nou, dat zijn geen herders, dat zijn huurlingen. Wat kan je bij God vandaan vertellen? Dat zijn huurlingen. De huurlingen interesseert het niks hoe het met de schapen gaat. Niks! Ze hebben er geen belang bij. Ze leven van de wol. En de schapen laten ze aan hun lot over. Als de verplichte inenting komt, dan zeggen ze ja, dat moet je zelf weten. En zelf doen ze het ook in het geheim. Nou ja. Als je tegenwoordig een spuit haalt, ja, dan spuit je en dan word je doodgespoten. Want er zit zoveel vergif in. Dat vernietigt heel het menselijke immuunsysteem. Dat kan ik je vertellen. En de wereld is erachter. En die Judas van de HAK die beweert, dat is typisch Nederlands. Nou, zo word je nou bedrogen. Zo word je nou bedrogen. En de Amerikaanse moeders zitten te wenen bij hun invalide kinderen die ingeënt zijn. En van de kote keert het precies om. Dat zijn de leugenaars in onze dagen. Want die man die verkeert absoluut in die tweede trap zoals de Romeinen ons leert. En heel de SGP. En iedereen gaat er met mee. De Heer haalt zijn volk eruit. Hij houdt zijn vier smeden, zijn getuigen. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Nou, het moet altijd nog gebeuren hoor. Het moet altijd nog, als je denkt dat dat nou zo in verge voor het stadium is. De velden zijn wit om te oogsten, zegt de Heer Jezus. Maar de arbeiders zijn weinigen. 11. Weinigen. Bid aan de Heer des oogsters, opdat hij arbeiders in zijn oogst uitstoot. Maar altijd nog, staan we altijd nog voor. Hè? Want als je denkt van nou ja, dat hebben we gehad. En nou ging ik met de fut, Roelof Omen kom uit Malawi, want die man die gaat met de fut. Hij zegt, dat heb ik allemaal gehad. En Gods volk moet overal nog aan beginnen.
De echte zendelingen die sterven op het zendingsveld. En hun gaan met pensioen, met emeritaat daar. Nou, Thomas Boston die predikte nog op zijn sterfbed en nu gaan ze met pensioen. Een goede oude dag, daar zorgen ze zelf voor. Ja. Maar God zorgt voor zijn schapen. En wat dan? Ga dan heen, onderwijst al de volken. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dus niet iets, alles. Alles wat tot de leer van Christus behoort, daarin moeten de mensen onderwezen worden. Daarin moet de nieuwe bekeerlingen onderwezen worden. Jazeker. We kunnen niet zonder de leer van Christus, we kunnen niet zonder Christus, maar we kunnen ook niet zonder de leer van Christus. Hen die dwalen brengen in het rechte spoor, dat staat allemaal in het kader van lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. En dat is zo met herhaling leren, steeds diepere kennis opdoen, steeds diepere wegen gaan, diepere verzoekingen gaan. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, dat gij in veel verzoeking valt. En de vrome mens houdt zich daar verre afzijdig van. Nou, dan heb je ook geen genade nodig. Als je geen zonde van God hebt, heb je toch geen genade nodig. Die oudste zoon, die had geen zonde. Maar die verloren zoon, ja, die kon niet meer over die berg zonde heen kruipen. Deze mijn zoon was dood. Die werd omhelst. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Het werd van die oudste zoon niet gezegd. En dat was nou de verloren zoon. Die dacht dat hij het goed voor elkaar had. Elke zondag voor in de kerk. Ja. Maar vader, u hebt mij nooit een bokje gegeven opdat ik met mijn vrienden zou vrolijk zijn. Zie je wel? Allemaal privégodsdienst. Hè? Allemaal je eigen God, je God van je eigen inbeelding. Maar niet vreugde bedrijven met verloren zonen die onthaald worden door de vader. Want als zo'n beest naar de hemel gaat, dan wil ik er niet wezen. Kijk, dat is nou de godsdienst van vandaag. Er is veel geld mee te verdienen. Hè? Natuurlijk. Maar Gods volk, die leeft op kost en voor verantwoordelijkheid van Christus. Mij is het geld en het zilver en het vee op $1000. De heer kan er van een kwartje een dollar maken, maar hij kan je ook zo ineens $100,000 schenken. Hij betaalt meestal uit in dubbeltjes, maar als hij daarmee een doel heeft, kan hij ook veel geld schenken. O zeker, Paulus werd onderhouden door Epafroditus, dat was een zeer gevend mens. In Christus, want al het mijne is het uwe. Want als de Heilige Geest krachtig gaat werken, ja, dan heb je geen bezit meer. Nee. Dan ga je het niet wegstrooien. Nee. Nee, strooi je brood uit, werp je brood uit op het water. Wel je eigen brood, en niet een andermans brood. Want dan kunnen ze nou natuurlijk op de bouwerwerpsites van volgebouwd. Van andermans brood. Pronken met andermans kalveren. Ja, zo kan iedereen het wel. Maar daar neemt God niks van aan. Als je 100.000 of 1 miljoen preek hebt gepubliceerd, dan neemt God niks van aan. Dat is geen zendingbedrijf. Nee. Gaat gij heen, onderwijst gij alle volken, in mijn naam. Dus dat is het getuigenis wat de Heer jezelf hebt geleerd, vanuit en op grond van Gods woord. Anders is het niet geldig. God neemt niet een pronkwerk van andermans kalveren. Dat neemt er nog geen cent van aan. Dat moet hij verwerpen, want dat zijn blinkende zonden. Als hij pronkt met andermans licht, dat zijn blinkende zonden. En dat wordt wat gedaan. Er wordt wat gestolen. Ja, op geestelijk gebied. Verschrikkelijk. Nou, wie zegt gij dat ik ben? Nou, toen kwam het eruit bij Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dat was hem zelf geopenbaard door de Vader. Want Christus openbaart zich aan de zulken. In de kracht van zijn opstanding. En ziet, ik ben met jullie alle dagen. Tot de voleinding der wereld. Dat is zo'n hartversterkende genade, die kan je het niet zeggen. Het is in mijn leven wel 100 keer bevestigd. En dat was nodig hoor. God, als de Heer dat doet, dan is het echt nodig hoor. Dan is het echt nodig. Want dan zou het zijn als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. En in die bezwijking komt de Heer over en brengt hij alles mee. Hij brengt zichzelf mee en ziet, ik. Daar heeft hij alles al mee gezegd. Ben met u lieden, alle de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen, ja, amen. Amen. Heere, uw woord is gesproken en het wordt vervuld tot aan de voleinding der wereld. Uw kerk wordt vergaderd. Dat is zo zeker als wat. Zo zeker als gij zeker zijt. En er zal geen klauw achterblijven. Op degene die denken dat ze achter moeten blijven, dat ze geen benen hebben om te lopen, gij zult ze dragen. Dat verloren schaap komt nooit meer van de schouders van de goede herder. Hij draagt ze naar huis, naar het vaderhuis met de vele woningen. Lieve heren, dat hebt gij weggelegd voor degene die u vrezen. Met geen pen te beschrijven, met geen tong uit te spreken. Het is alleen te bewonderen. Hier aan deze zijde van het graf en straks door een schouw. Het lam heeft ons golden gekocht met zijn bloed. Uit alle geslachten, talen en natieën. Goden en de Vader, verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus wil. Amen. Liefde, zullen we nog zingen van Psalm 32 en daarvan het vierde zangvers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Kan je het benauwd hebben, dan word je er toch voor bewaard, omdat hij de getrouwen is. Gomringt me, daar ge mij in ruimte stelt, bij gedurigheid, met blij gezang, dat mij verlossing meldt en wat er verder volgt. In dat vierde zangvers van Psalm 32. Troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.